Vandaag gaan wij naar het inhoudelijke deel 5 van de serie A Trip Up Future Lane. We zitten in nummer 6. De eerste was alleen maar de aankondiging. En we zitten in het vijfde inhoudelijke stuk. In dit deel van de serie A Trip Up Future Lane volgen we het leven van Isaac zoals dat beschreven wordt in Genesis 26. Ik zeg bewust in dit gedeelte, want als we klaar zijn met Genesis 26 zijn we nog niet klaar met de serie. Dus daar gaan we ook nog een stukje verder. De serie gaat over opnieuw beseffen dat God ons een beloofd land gegeven heeft. Opnieuw komen op de plaats van Heer, daar wil ik het maximale uithalen. Daar wil ik het maximale tot bloei zien komen. En ik heb dat in het begin vaak herhaald. De laatste weken niet zozeer. Het werd vooral getriggerd toen in Amerika iemand zei: ben je nog in je beloofde land op zoek naar de vrucht en het ontginnen van nieuw land wat vrucht geeft? Of ben je slechts aan het managen wat er nog van over is sinds COVID? En ik geloof dat er meer beloofd land is dan wat we tot op heden gezien hebben. En de oudsten geloven dat met mij. En dus hebben we met elkaar besloten dat we een poosje in deze serie zitten. En in de serie, Genesis 26, volgen we Isaac die langs verschillende plaatsen komt en bronnen graaft. En we hebben er meerdere gehad. En voor je het weet gaat het ineens over bronnen. Houd goed in gedachten, dit gaat over beloofd land. We zijn de serie begonnen met Isaac die de bronnen van zijn vader opengraaft, die de vijand dicht had gegooid met modder. En hij graaft, niemand anders. En we hebben die dag, want dat doen we ook in deze serie, van je mag dat ook praktisch maken zelf, hebben we gezegd, er liggen hier een hele hoop van die plantschepjes. En als er bronnen zijn waarvan jij zegt, die heeft de Heer mij gegeven, maar die heeft de vijand door de tijd heen dichtgesmeerd met modder, is het aan jou om ze open te graven, ja of nee? En als je zegt, ik heb die zonde gemist of ik ben daar tot op heden nog niet geweest, weet je, neem zo'n ding mee, leg hem in het zicht. En dit gaat over de plaatsen waar God jou iets gaf, waar of dat leven uitstroomde en waar de vijand ontmoediging, leugen, teleurstelling, modder ingesmeerd heeft, zodat het stopt met stromen. En daar rooft de vijand het leven, wat of dat bedoeld was om uit jouw persoonlijke bron voort te komen. En ik geloof dat God ons uitnodigt. En het karakteristieke van dit stuk is, als je de geschiedenis verder leest, graven zijn knechten, deze graaft Isaac zelf. En ik geloof dat dat iets is wat God ons toe uitdaagt. Wil je zelf met mij opnieuw terug naar de bronnen die ik je gegeven heb, waardoor het leven of door de vijand modder ingekomen is, zodat ze opnieuw open gaan. En prachtig detail, daar komen we misschien vandaag, maar anders zeker volgende week nog een keer op terug. Dan geeft hij die bronnen ook allemaal weer de naam die ze oorspronkelijk hadden. Niet een beetje anders, niet een beetje. Hij herstelt ze in eer. 3 weken geleden waren we bij Esek, de bron van de twist. En Jacob loopt weg voor die bron en hij kiest ervoor om zich te richten op wat God voor hem heeft, in plaats van te drinken uit de bron van twist, waar bitterheid uit voortkomt. En in die context hebben we voor het eerst 2 Korinthe 12 omarmd, waar staat: mijn genade is u genoeg. De week erop werd het ingewikkelder. Toen kwamen we bij Sitna. En Sitna betekent persoonlijke worsteling. Dit is de 3e keer dat met de belofte van God in zijn nek de teleurstelling toeslaat. God heeft hem beloofd toen hij bij Abimelech woonde: ik zal je zegenen, ik zal. En vervolgens wordt hij er weggejaagd en in het Gerardal komt hij. En daar komt hij in de twist bij de put Esek. En dit is nu de 3e keer. En bij Sitna wordt de worsteling persoonlijk. Heeft God dan wel gesproken? Is God wel met mij? Hoezo, ik zal je zegenen? Hoezo, ik heb een beloofd land voor je? En we hebben daar gezien dat je voor Sitna niet weg kan lopen. Bij Esek loop je weg en je loopt weg van de twist. Sitna is een bron waar je doorheen moet. Is een bron die je moet doorworstelen. En daar werd de tekst uit mijn genade is u genoeg, 2 Korinthe 12, alleen nog maar dieper omarmd. En vorige week waren we bij Rehoboth. En Rehoboth is het scharnierpunt in de geschiedenis. Hier neemt de geschiedenis een goddelijke wending. Er staat: nu heeft de Heere ruimte gemaakt. Niet nu ben ik weggelopen van twist, of nu heb ik me door mijn persoonlijke worsteling heen geworsteld bij Sitna. Nee, nu heeft de Heer ruimte gemaakt. We hebben vorige week gezien dat Sitna door worstelen en daarna optrekken naar Rehoboth niet zozeer de situatie verandert, maar dat verandert jou. Het is komen op de plaats van overgave. En ik heb vorige week gezegd, en die blijf ik herhalen, niet te verwarren met fatalisme. Weet je, op de plaats van overgave heeft hij ruimte om ruimte te maken. Nu heeft de Heer ruimte gemaakt. Niet ik heb de twist gewonnen, niet ik heb me erbovenuit geworsteld. Maar op de plaats van uw genade is mij genoeg, maakt hij ruimte en heeft hij vrij baan. En dan, en die komt vandaag ook nog terug, vandaar dat ik hem nog even uitraap. Daar staat er dat dat een doel dient. Daar stond, nu heeft de Heer ruimte gemaakt, zodat. En zodatjes, omdatjes, en dat moet je altijd omcirkelen, want die geven aan waar het voor bedoeld is. Anders dan wordt het een op zichzelf staand iets. Nu heeft de Heer ons ruimte gemaakt, zodat we vruchtbaar kunnen zijn in het land. En er staat letterlijk, zodat we vruchtdragende vrucht voort kunnen brengen op de aarde. En hier zie je dat Isaac eigenlijk zegt, nu heeft God ruimte gemaakt, zodat de belofte die hij in mij gelegd heeft, dat in mij alle geslachten van de aarde gezegend zijn, ruim baan kan gaan krijgen. En nu kunnen we vruchtdragende vrucht gaan produceren, die voor de aarde vrucht zal dragen, omdat Gods belofte daaraan verbonden is. En dan vandaag. Vandaag komen we bij Beersheba. En bij deze plaats zijn we 2 weken. Vandaag en volgende week. Simpelweg omdat er te veel in zit voor 1 week. En omdat we met elkaar afgesproken hebben dat we in deze serie kleine stappen nemen. Omdat we ze ook gewoon in de praktijk, in de aanbidding die volgt, zelf voor onszelf in de praktijk willen kunnen brengen. En lees eens met me mee. En net als de voorgaande weken, lees ik opnieuw het hele stuk vanaf de bronnen die hij zelf open moet graven. Vorige week zei iemand, ben je bang dat we dat niet doorhebben? Ik zei, nee, ik denk dat je het meerdere keren moet horen voordat het doordringt. En dat is niet alleen omdat jullie dan hardnekkig zijn of hardhorend, maar zo zit het nou eenmaal. Want als je hier weg bent, dan is er ineens de hele week. En dan is er ineens de realiteit. Sommige dingen, ik weet niet hoe met jullie is, moet je meerdere keren horen. En het kan geen kwaad om deze geschiedenis van voor tot achter kennen, reproduceren. Genesis 26. De waterputten die in de tijd van zijn vader Abraham waren gegraven en die de Filistijnen na Abrahams dood hadden dichtgegooid, groef Isaac weer open. En hij gaf ze dezelfde namen als zijn vader ze had gegeven. Ook Isaacs knechten gingen in het dal aan het graven en ze troffen daar een bron aan met helder water. De Bijbel zegt levend water. Het water waar je echt van wil dat iedere bron het voorbrengt. Maar de herders uit Gerar maakten ruzie met Isaacs herders. En dat water is van ons, zeiden ze. En omdat daarover oneenigheid met hen ontstaat, noemde hij de bron Esek. En dat betekent twist. Toen groeven ze een andere put. En ook daarover kregen ze ruzie. En hij noemde de bron daarom Sitna, persoonlijke worsteling. En daarna trok hij verder. En weer groef hij een put. En hierover ontstond geen oneenigheid. En hij noemde hem Rehoboth. Want, zei hij, nu heeft de Heer ons ruimte gegeven in dit land en kunnen wij ons uitbreiden. Nogmaals, daar staat iets anders in de grondtekst. En dan komt een stuk van vandaag. Vandaar trok hij naar Beersheba. Waarom is hemelsnaam? Die vraag moet toch direct opkomen? Ha, nu heeft God ons ruimte gemaakt. Mooi, en door. Komen we straks op. Vandaar trok hij naar Beersheba. En 's nachts verscheen de Heer aan hem en zei, ik ben de God van je vader Abraham. Wees niet bang, want ik sta je terzijde en ik zal je zegenen en je veel nakomelingen geven omwille van mijn dienaar Abraham. Toen bouwde hij op die plaats een altaar, riep er de naam van de Heer aan, sloeg er zijn tent op en zijn knechten begonnen daar een put te graven. Weet je, na Rehoboth gaat Isaac naar Beersheba. En ik heb me die vraag die ik net midden in het stuk zei echt gesteld. Waarom is hemelsnaam? Als je nou weggestuurd wordt uit Gerar, omdat Abimelech zegt, ik denk dat je te machtig wordt, ga maar weg. En je komt in het Gerardal, de plaats die in de Bijbel bekend staat als de plaats van beproeving. En je gaat daar graven, nogmaals in de Negev is het 21 meter diep graven voor je water hebt. En je hebt eindelijk water en er ontstaat twist over. En met alles wat je weet over dat je niet uit die bittere bron moet gaan drinken, loop je weg van datgene wat je net bewerkstelligd hebt. En je komt bij Sitna en daar herhaalt de geschiedenis zich en wordt de worsteling persoonlijk. En dan komt er het moment dat je opnieuw wegtrekt, nogmaals respect. Ik was al lang klaar geweest met graven. Zwaaiant detail, Genesis 26 begint met dat hij zo afgeladen rijk is dat hij dit helemaal niet nodig had. Want hij en zijn kinderen en zijn kleinkinderen kregen het niet op. En toch gaat hij graven, omdat hij zegt, ik ben in het beloofde land wat God gegeven heeft en ik wil dat daar leven uit voortkomt. En dan komt hij bij Rehoboth en zegt, ja, nu heeft de Heer ruimte gemaakt. En nu kunnen we eindelijk vrucht gaan dragen. Ik was daar gebleven. Toch? Ik vraag me ook af hoe goed dat dit het doet in het team van Isaac. Jongens, fantastisch. De Heer heeft ruimte gemaakt. Deze bron hebben we geen gedoe over. Geeft goed water. Morgen pakken we in, dan gaan we verder. Wat? Ja, morgen pakken we in, dan gaan we verder. Waarom? Waarom? Weet je, ik denk dat ik gezegd had, hier kunnen we best een poosje blijven. Even lekker chillen in de ruimte die God gegeven heeft. En kennelijk dient de ruimte die God geeft een doel. En als je verder leest, is dat doel bedoeld om in zijn dagelijkse nabijheid te vertoeven. Weet je, ik zou denken, Rehoboth is prima, hier kun je best blijven. Maar niets is minder waard, want Beersheba is de bestemming en niet Rehoboth. En daar gaan we even op inzoomen. Voordat ik dat ga doen, Beersheba betekent de eed van zeven. Het is de bron van een zevenvoudige eed, het getal van de volheid. En die naam krijgt hij omdat vader Abraham ooit, al ver voordat Isaac hier kwam, bij deze plaats geweest was, daar met Abimelech een eed zwoer. En zeg ik, ik zweer je de eed dat mijn kinderen en mijn nageslacht, jouw kinderen, nooit zullen bedriegen. Nou, dat is niet gelukt. Broed was wel gezworen, maar Isaac begint in Genesis 26 met dezelfde leugen als waar zijn vader ooit mee begon. Hè? Mijn vrouw is mijn zus. En Abimelech zegt, hoe kan dit nu? Dat hadden we toch beloofd niet te doen. En de geschiedenis herhaalt zich. Maar dat is ook de plaats waarvan Abraham zegt tegen Abimelech. En ik heb zeven ooilammeren voor je. En met deze zeven ooilammeren, als je ze aanneemt, zijn we er samen over in overeenstemming dat dit mijn plaats is. En dit is de plaats die onder Ede toegewezen is aan Abraham als zijnde het beloofde land. Isaac komt terug bij zijn erfenis. En Beersheba, de plaats van zeven, de zevenvoudige bron. De bron van de zevenvoudige eed is de plaats waar Abraham eerder al was. Beersheba is ook de plaats waar Isaac geboren is. Beersheba is de plaats waar hij besneden is. Beersheba is daarmee dus ook de plaats van de vervulling van Gods belofte aan Abraham. God had Abraham die belofte gegeven en bij Beersheba wordt die werkelijkheid. De plaats van de vervulling van de belofte. En weet je, daar zit er nog iets. En als je, zeker als je hem zo, als wij dat nu gedaan hebben, dat stuk ophakt in wekelijkse brokken, dan verlies je dat makkelijk uit het oog. Maar de reden dat hij doortrekt, heeft alles te maken met wat er aan het begin van Genesis 26 staat. Eens brak er in het land hongersnood uit, zo zijn we begonnen in deze serie. Een andere hongersnood dan die er vroeger geweest was in de tijd van Abraham. Daarom ging Isaac naar Gerar, de stad van Abimelech, de koning van de Filistijnen. Hij had de bedoeling om door te reizen naar Egypte, maar daar verscheen de Heer aan hem en zei, reis niet verder naar Egypte, maar blijf hier wonen. Waar? In het land dat ik je aanwijs. Kennelijk was in het Gerardal niet gesproken dat dit het land was. Kennelijk was bij Esek niet gesproken dat dit het land was. Kennelijk was bij Sitna niet gesproken dat dit het land was. Kennelijk was zelfs bij Rehoboth niet gesproken dat dit het land was. En dus trekt hij verder in gehoorzaamheid aan wat God hem gezegd heeft, in een zoektocht naar het land wat God voor hem heeft bestemd en waarvan God zegt, ik ga je dat geven. En weet je, na deze ontmoeting aan het begin in Genesis lezen we nergens meer dat de Heer aan Isaac verscheen. Niet toen hij weggejaagd werd door Abimelech en zich ging vestigen in het Gerardal. Staat niet dat toen kwam de geest van de Heer langs of de Heer kwam langs om hem te troosten of om hem wijsheid te geven. Gebeurde helemaal niks. Ik zou toch denken dat zou een prima plek zijn waar God hem kan bemoedigen. Kennelijk was de belofte van daarvoor voldoende. Toen ik rijles had, ik had al vrij snel de indruk dat ik het wel kon. Daarom heb ik er ook drie keer over gedaan voordat ik mijn rijbewijs haalde. Ik heb één keer een hele rijles gehad en toen zei het eind van het... Jos de Groot, vergeet nooit meer. Jos die zei, je hebt goed in je spiegels gekeken vandaag. Ik zeg, ja. Hij zegt, er zit heel de huishoudfolie overheen. Die denkt, ik doe huishoudfolie om die spiegels. Ik gebruikte ze nooit. Is inmiddels veranderd. Jawel, het is veranderd. Er zit groei in. En waarom heb ik jullie nou lastig vallen met mijn rijlessen? Soms dan zei ik tegen hem, waar gaan we heen? Zegt hij, ik heb toch niks gezegd? Ja, dus, hij zegt, dan is het rechtdoor. Als het verandert, zeg ik het wel. Nou, als je een beetje mijn karakter hebt, vind je dat ingewikkeld? Want ik wil heel graag weten van, we gaan bij de derde links, dan pakken we de tweede rechts en bij de rotonde gaan we rechtdoor. En dan gaan we weer links, daar ken ik iets mee. En hij had zoiets, ja, dat is vervelend, maar ik zit op deze plek en jij niet. En dan ben je aan het rijden en dan zei hij, bij de volgende links, hè, dan weten we iets. En je lacht erom, maar jullie vinden dit net zo irritant als het over de Heer gaat. Maar Isaac zit in deze modus naar God. God heeft gezegd van, joh, ik verschijn aan je, ik heb met je gesproken. Begin van Genesis, ik zal je land wijzen. En tot het land gewezen wordt, zijn we op pad. En dus vestigt hij zich niet in Rehoboth. Want dat is niet de plek die God voor hem bedoeld heeft. En weet je, en nergens anders bij al die plekken staat er dat de Heer aan hem verschijnt. Zelfs niet bij Sitna, als de teleurstelling persoonlijk wordt. Als hij het uitschreeuwt naar God van hoezo dan met die belofte? Heer, even wachten. U zegt van je moet niet naar Egypte, dat was mijn plan, leek me een prima plan. Vervolgens ben ik op uw spreken gebleven. Dan word ik weggejaagd door Abimelech in Gerar. Dan moet ik naar het Gerardal. Helemaal overnieuw beginnen. Heb ik net iets gegraven, krijgen we ruzie over. Zegt uw gebod dat ik daarvan weg moet lopen? Nou, oké, ga ik de onderste weg. Kom ik bij Sitna en dan krijg ik de hele geschiedenis weer opnieuw. Hoezo? Ik zal met je zijn, ik zal je zegen. Zou een prima moment geweest zijn voor God om op te draven, toch? Bij Sitna verschijnt de Heer ook niet. Hij is hem verschenen aan het begin in Genesis en gezegd van, joh, ik zal met je zijn. Ik ga de belofte van je vader aan jou gestand doen. En jij blijft hier en ga wonen in het land wat ik je wijs. En alles wat volgt, gebeurt in de afwezigheid van een volgende hier links. Hij gaat op pad en hij graaft. En als hij tegen de teleurstelling aanloopt, gooit hij niet de spade erbij neer, maar dan zegt hij, oké, ik graaf opnieuw. En als de teleurstelling worsteling wordt, zegt hij, oké, ik graaf opnieuw. En als hij dan bij Rehoboth komt, zegt hij, hier geeft God ruimte. En er komt geen spreken van de Heer, van dit is de plaats om je te vestigen. Laat hij de ruimte die God gegeven heeft voor wat het is en trekt hij door naar Sitna. Dit is karakter. Dit is gehoorzaamheid. Dit is vasthouden aan de belofte, no matter what. En het grappige is dat hij de anderen rondom hem heen er ook nog in meeneemt. Je leest ook nergens, niet alleen dat de Heer hem niet bezoekt, maar je leest ook nergens een spreken van de Heer. Niet bij het Gerardal, niet bij Esek, niet bij Sitna, zelfs niet bij Rehoboth. En de stilte, het niet spreken van de Heer, impliceert dat dit geen van de plaatsen is waarvan de Heer zei, ik zal het je aanwijzen, want hij sprak niet. Iemand wel eens in de verleiding gekomen om bij Rehoboth te blijven? Dat je weet dat God iets van je vraagt en er zit van alles tegen. En dan op gebed gebeuren er mooie dingen. Zeg, hè? Nou, hier kunnen we wel een poosje kamperen. Ja, maar je had toch, even genieten. Even in de luwte. Weet je, dat gaat voorbij aan het beste wat God heeft. Dat is chillen op het laatste ruimte die God gegeven heeft. En ja, er zijn Rehoboths in ons leven. En God maakt ruimte, soms in ingewikkelde situaties. Maar ik heb meer dan eens gezien en zelf gedaan, dat je in de ruimte die God geeft blijft hangen. En vergeet dat er een beloofd land is waarvan hij gezegd heeft, daar heb ik je voor geroepen en dat zal ik je wijzen. Wat ik vorige week deed, zat daar middenin. Ik weet dat God sprak over genezing, ruim een jaar geleden. En ik ben er van weggebleven. En de Heer gaf ruimte. Iedere zondag ging gewoon door. En hij sprak zondags over het onderwerp.
En ik zat heerlijk in de Rehoboth. Tot vorige week. Dan zei de Heer van, is dit waar ik het over gehad heb, Mart? Of laat je iets liggen? En weet je, die valkuil hebben we allemaal. Want Rehoboth voelt best wel prettig. Het gaat best even lekker zonder al die twist en worsteling. Ik ga niks opzoeken waar het weer opnieuw kan ontstaan, hoor. Ja, Mart, maar maak je er een karikatuur van? Echt niet. Ik ken mensen in mijn leven die zeggen, ik heb mijn bediening neergelegd omdat ik geen zin meer heb in de strijd die er constant rondom mij is. Ja, dat bestaat wel. Iemand die zegt, ik weet nog dat ik op die manier in de frontlinie stond en er was altijd gedoe over en ik wil het niet meer. Ik ken mensen die zeggen van, ik heb zo geworsteld met de teleurstelling en de afwijzing en met de sitna's van dit leven, de persoonlijke worstelingen en nu het rustig is, breng je mij niet meer op de plek waar of dat weer kan. Ik ga mijn nek niet meer uitsteken, want... En we vertoeven in de Rehoboths van dit leven, terwijl God Berseba's voor ons in petto heeft. Ooit in 2000 ging ik naar Amerika om mee te gaan in Wowjam. Een vrij radicale evangelisatie-outreach die de parken van de steden van Amerika inging. Daar van alles en nog wat organiseerde, grote barbecue en allerlei dingen waar mensen een dag vertier mee konden hebben. En die eindigde uiteindelijk in een oproep voor bekering. En Steven Tavani leidde dat. En ik weet nog goed dat op een gegeven moment in de aanloop naar zoiets, hij vertelde dit, 3 keer op hem geschoten vanuit het publiek, waarvan 2 keer raak. Drugdealers die zoiets hebben van, ja jongens, sorry, maar je zit nu de mensen die ik in mijn greep heb te vertellen dat er een ander leven is. En heftig. En in de aanloop ernaartoe was er een moment dat hij tegen zijn vrouw zegt, joep, zo'n raar gevoel hier. Beetje sintelend. En een uur later zegt hij, joh, mijn hele onderlip is gevoelloos. En nog een uur later zegt hij, gaat die lip hangen? En Linda zegt, dit is niet goed. En die gaat in de handelmodus en die zegt, we moeten nu naar het ziekenhuis, wat heel slim is. En ze komen in het ziekenhuis en allerlei testen worden gedaan. En het werd alleen maar gekker, de hele linkerkant van zijn gezicht ging verlammen. En alle onderzoeken die ze deden, die kwamen niet, kwam niks uit. En hij ging absoluut verantwoord om met die hele situatie. Maar er was geen medische reden. Hij zegt, en ik vergeet nooit meer dat Linda zei, we gaan de Wowjam van volgende week afzeggen. En ik heb gezegd, nee, we gaan helemaal niks afzeggen. Ja, maar hij zegt, nee, dit is wat God over gesproken heeft. En ik heb hem nog niet gehoord dat we hem af moeten zeggen. Ik zeg, ja, maar even wachten, is toch duidelijk? Zeg, nee. We gaan helemaal niks afzeggen. En zij had zoiets, die koppige man van mij. Hij zegt, en er is een moment dat Linda in de badkamer is. En hij zegt, en ik kan het je niet uitleggen, maar Satan was in persoon in de kamer. En zijn opmerking was, now what, preacher? Hij zegt, en alles in me schreeuwde, ik ga de handdoek in de ring gooien, want deze prijs is te hoog. Hij zegt, en toen liet de Heer me zien wat er gebeurde met die Wowjam, en hoeveel mensen er daar tot geloof kwamen en daar. Hij zegt, en wat ik zei was dit. Hij zegt, en ik hoorde het mezelf zeggen. En ik had zoiets, nee, dat is niet slim om te zeggen. Hij zegt, maar ik hoorde het mezelf zeggen. En hij zei, wat ik zei is, you either kill me or go away. Because I won't stop. Je mag me vermoorden of opzouten, want ik ga hier niet mee stoppen. En toen zei hij, als het enige is wat ik kan, door de straat te kruipen met een bordje tussen mijn tanden geklemd, waarop staat Jezus redt, zal ik dat doen. Totdat hij me zegt hiermee te stoppen. Hij zegt, en Linda kwam uit de badkamer en zegt, de worsteling was voorbij en ik wist ik was genezen, alleen mijn lichaam wist het nog niet. Hij zegt, terwijl Linda van alles en nog wat zei, I'm healed. Hij zegt, en die avond was er een speciale gebedsbediening, het gebedsdienst belegd en iedereen om hem heen. Hij zegt, en het enige wat ik zei, I'm healed. Ze zeggen, oh, nog harder bidden, weet je wel, niemand die echt hoorde wat hij zei. En de volgende ochtend stond hij op en er was niets meer aan de hand. Ik hoop dat je goed hoort wat hier gebeurt. Iemand krijgt een fysiek ongemak, gaat daarmee naar de dokter. Dat is heel slim. Alsjeblieft op zulke momenten niet gaan lopen stampvoeten. In de onderzoeken blijkt dat er niets is en er wordt overduidelijk dat dit geestelijke strijd is. En dan past hij dit principe toe, zegt hij, God heeft hierover gesproken. En totdat hij spreekt, gaan we rechtdoor. Dit is wegblijven uit Rehoboth. Later zei hij, hebben Linda en ik het gesprek gehad en zei, schat, is dit niet een hele hoge prijs die we betalen? En zei hij, ja, ik vond dit een stevige prijs, maar ik heb hem nog niet horen zeggen dat het tijd is om te stoppen. Lieve mensen, de vijand smeert onze bronnen dicht met modder en hij ontmoedigt. De vijand probeert ons uit te lokken tot twist bij de Essex van dit leven. De vijand die probeert je neer te halen bij de Sitna's van dit leven. En als er dan Rehoboth komt, dan is het ruimte die God geeft en hij zit er als de kippen bij om je te vertellen dat dit vooral de plaats is om hier te blijven. Vooral niet opnieuw je voet op het water zetten. Want voor hetzelfde geld leidt dat tot teleurstelling. Weet je nog hoe rot dat voelde bij Sitna? Weet je nog hoe goed Rehoboth ook is? Rehoboth dient een doel. En het doel is Berseba. Kom op de plaats van de vervulling van de belofte. Kom op de plaats waar de eed van God zichtbaar wordt en tastbaar wordt. En ook voor ons geldt dat blijven in de Rehoboths van dit leven er nog steeds voor zorgt dat we niet komen op de Berseba's die God voor ons in petto heeft. Na Esek en Sitna is Rehoboth slechts het middel om door te kunnen trekken naar Berseba. En het is hier in Berseba dat de Heer opnieuw aan Isaac verschijnt en daar de belofte aan hem herbevestigt. Weet je wat? Ik geloof als de Heer hier niet verschenen was, dat Berseba de volgende stop was en dat hij daarna doorgetrokken was. Want hij zit midden in de gehoorzaamheid aan wat zijn God zegt. Hij zegt, ik heb een beloofd land voor je en ik wil dat je je daar vestigt en ik zal het je wijzen. En dan staat er dit ene zinnetje, misschien wel het belangrijkste zinnetje van de hele tekst. 'S Nachts verscheen de Heer aan hem en zei. En wat hij zei is niet eens zo heel belangrijk, maar te midden van die hele tocht komt hij op de plaats dat de Heer zich opnieuw aan hem verschijnt en spreekt. Dit is waar de Heer zegt, oké, je bent op de plaats waar ik over gesproken heb. Dit is de bediening die ik voor jou in petto had. Dit is de toewijding waar ik je ooit voor geroepen heb. Dit is waarvoor ik je toegerust heb en waarvoor ik je door de Sitna's geholpen heb en waardoor ik je Rehoboth momenten gegeven heb, zodat je hier op deze plek kan komen, want dit was de plek waar jij voor geroepen bent. En hier openbaart de Heer zich in Berseba, omdat dit de bestemming is die hij voor Isaac in petto heeft, de plaats van het verbond. En vervolgens is het eerste wat de Heer zegt, ik ben. Vind je dat niet mooi? Hij had ook kunnen zeggen, wat goed dat je doorgegaan bent naar Berseba. Dat is allemaal niet aan de orde. God verschijnt aan hem en hij spreekt en hij zegt, ik ben. En alles wat daarna komt, komt voort uit Hij die is. Hij zegt, ik ben de God van je vader Abraham. En op basis daarvan zegt hij, wees niet bang, want ik sta je terzijde. En ik zal je zegenen en je veel nakomelingen geven, omwille van mijn dienaar de Abraham. En toen bouwde hij op die plaats een altaar, hij riep er de naam van de Heer aan, sloeg er zijn tent op, en zijn knechten begonnen daar een put te graven. Hij begint niet met hoe ingewikkeld het leven was, hoe diep de worsteling bij Sitna was, of die al een beetje bijgekomen is naar Rehoboth. Hij begint met ik ben. En de ik ben heeft tot je gesproken. En de ik ben openbaart zich opnieuw op de plaats die de ik ben voor jou in petto heeft. En daar geldt de wet van ik ben. En daar groeit de vrucht van ik ben. En daar rust de zegen van ik ben. En daar wordt de belofte van ik ben werkelijkheid. Ik ben. En alles wat volgt, vloeit hieruit voort. Hij openbaart zichzelf. Hij zegt, ik ben de God van je vader, die het verbond met je vader sloot. En daarom ben ik trouw naar jou, want ik doe wat ik beloof. En dan zegt hij vervolgens drie dingen. Wees niet bang. Heb je al ontdekt dat die maar beperkt is? Tegen wie is het wel eens meer dan eens gezegd? Wie heeft het meer dan eens nodig gehad? Dit zit zo makkelijk onder ons. Angst voor de vijand. En de les van Berseba is, wees niet bang, want ik ben. En jij bent op de plaats die ik ben voor jou in petto had. En hier ben ik samen met jou. Hij zegt, wees niet bang. En dan zegt hij tweede, ik zal met je zijn en ik zal je zegenen. Nou, dat is fijn voor Isaac. Weet je, onze God openbaart zich naar ons als de God van Abraham, Isaac en Jacob. Toch? De God die we vandaag dienen is dezelfde God. Jouw God is dezelfde God als de God van Abraham, Isaac en Jacob. En vanuit wie hij is, zegt hij tegen ons precies dezelfde dingen. Wees niet bang. Paulus zegt, wat moeten we hier nou over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? En hoe vaak brengt angst ons op de plaats van vooral blijven bij Rehoboth en niet voorttrekken? Hij zegt, wees niet bang, want ik ben. Hij zegt, ik ben met je, Matteüs 28, vers 20. Houd dit voor ogen, ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. We staan er niet alleen voor. Sterker nog, we hebben nog een klein streepje voor. Want wij hebben de geest van God die in ons woont. En die ons de volle waarheid openbaart, zegt Johannes 16. En die ons dagelijks leidt. En waar we terecht kunnen voor troost. En hij zegt, joh, ik ben met je alle dagen van je leven. En ik weet niet hoe het met jullie is, maar ik heb het nodig om dat mezelf weer eens een keer te omarmen. En te zeggen, joh, ik ben hier met een doel, namelijk de bediening te vervoeren die God voor jou en mij in petto heeft. Althans, ik voor die van mij, niet voor die van jou. Daar ben jij namelijk voor geroepen en voor toegerust. En in dat hele proces is de ik ben nog altijd de ik ben die de ik ben was in Berseba. En hij zegt, wees niet bang, want ik ben. En vervolgens zegt hij, en je staat er niet alleen voor, ik ben met je alle dagen van je leven. Zo zat hij dat tegen Isaac, zei. En dan als laatste zegt hij, en ik zal je zegenen. Efeze 1, vers 3. Gezegend zij de God de Vader, onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen in Christus met talrijke zegeningen gezegend heeft. Even terug naar Genesis 26. Want dan komt de reactie van Isaac. En misschien heb je het al gezien, maar die is opmerkelijk anders dan op andere plaatsen. Opmerkelijk anders dan bij de plaatsen die de afgelopen weken de revue gepasseerd hebben. Vandaar trok hij naar Berseba, 's nachts verschijnt de Heer aan hem. Ik ben de God van je vader Abraham, wees niet bang, want ik sta je terzijde. Ik zal je zegenen, je veel nakomelingen geven, omwille van mijn dienaar Abraham. En als we de lijn zouden volgen, zou daar moeten staan. En toen groef Isaac daar een put. Toch? Dat doet hij al weken. Nee. Toen bouwde hij daar een altaar. Wat? En toen riep hij de naam van de Heer aan. Hij aanbidt zijn God. En toen sloeg hij dus een tent op. Hij vestigt zich daar. Mag ik je er even aan herinneren dat hier nog geen druppel water gevloeid is? Dat hier nog geen moment van zegen zichtbaar is? Ja, maar Abraham had daar toch ook gehuild. Dat klopt, maar die zit dicht. Dat hoor je volgende week. Het is niet omdat de zegenaar is, ga ik me hier vestigen. Omdat de zegenaar is, aanbid ik God. Omdat de zegenaar is. Nee, dit is als dit de plaats is waar God van gesproken heeft dat het mijn plaats is, bouw ik daar een altaar. Dat betekent ik maak een plaats die toegewijd is aan hem en aanbid ik hem voor wie hij is. Niet voor de zegen die hij geeft. Aanbid ik hem omdat ik ben op de plaats waar hij zegt dat hij zijn belofte gestand zal doen. En waar hij zegt, dit is de plaats van de vervulling van de belofte. En sterker nog, ik vraag me echt af hoe die jongens eromheen dan reageren. Hè? Dat hij zegt, hey jongens, we blijven hier, ga de tent er maar uitzetten. Wat, zullen we eerst graven? Hetzelfde geld, komt er geen druppel uit de grond. Dan zitten we hier. Nee. Nee, dit is de plaats waar de belofte waarheid wordt. Ja, Isaac, dat dacht je bij Esek ook. En toen moesten we weg. Ja, klopt. En bij Sidna, mag ik je eraan herinneren, toen zet jij er doorheen. Met je persoonlijke worsteling en alle twijfels aan God. En Misschien hadden we er toch wijs aan gedaan als we in Rehoboth gebleven en misschien een paar mensen hier naartoe gestuurd hadden om vast te graven. 21 meter, totdat je grondwater hebt in de Negev. Hij gaat naar de plaats waarvan God zegt. En als hij op die plaats is, verschijnt God. Herhaalt hij de belofte. Bouwt hij een altaar. Aanbidt hij God. Vestigt zich daar, zet de tenten neer. En dan pas gaat de eerste spa in de grond. Om het water waarvan hij zeker weet dat er zal komen, te gaan zoeken. Wat dit ene zinnetje zegt, is God eerst en dan de rest. Het eerste wat hij doet, is een plaats van aanbidding bouwen. En zodra die er is, aanbidt hij God ten overstaan van iedereen. En hij vestigt zich in Beersheba, niet vanwege het heldere water, maar vanwege het feit dat dit het land is wat de Heer hem gegeven heeft. Onze cultuur, onze maatschappij schreeuwt, moet eerst voor zekerheid zorgen. Toch? En het is helemaal niet dom om daar gewoon wijze dingen in te doen. Maar als dat de eerste bron wordt, of het eerste is waar we ons naar uitreiken, draaien we de boel om. Vergeet nooit meer dat we ooit iemand bij ons een bezoek kregen. Informatief gesprek hadden we zelf aangevraagd. En tijdens de eerste slok koffie zet hij zijn kopje theatraal neer. Zegt hij, u heeft een pensioen gehad. Jo. Nee, dat is nieuws. Dat wist ik. Krijg je ervan als je als ondernemer pensioenpremie ondergeschikt maakt aan al het andere? Nou, dat hadden we gedaan. Er was ook geen ruimte voor. Inmiddels heeft de Heer daar prima in voorzien. Maar toen was... En als je wist wat we toen allemaal moesten... En er was de periode dat ik net besloten had, ik ga 4 dagen in de week werken en 1 dag toewijden aan het koninkrijk. Nou, ik kan je vertellen, dat vond deze meneer dom. Dat snap ik. Weet je, onze maatschappij schreeuwt eerst zorgen voor zekerheid, dan kan je jezelf ergens vestigen. Dan komt de rest vanzelf en is er misschien ook wel plaats om ergens nog in een bediening te gaan staan. De les van Beersheba draait hem om. Zeg, als dit is waar de Heer over spreekt, is dit waar we beginnen. En gaat de rest vanzelf komen. Februari 2028 loopt mijn termijn af als voorzitter van Raad van Nederland. Er komt een eind aan 8 drukke jaren. Alles in mij had zoiets, Heer. Maar ik heb er weinig behoefte aan om dat in februari zomaar ineens los te laten zonder te weten waar dit heen gaat. Een paar maanden geleden komt er iemand naar me toe en die zegt, Mart, ik denk dat de Heer gesproken heeft over mijn plek op jouw stoel. Yes, goeie gast. Hij zegt, maar dit past niet in mijn leven. Ik zeg, ik heb nieuws voor je. 8 jaar geleden of 7 jaar geleden past het ook niet in mijn leven. Hij zegt, en dus hebben we het toch maar gedaan. Hij zegt, hoezo? Ik zeg, omdat het iets is waar de Heer over sprak. Ja, maar hoe ga ik dan dit regelen? Dat zegt ze, mag ik je een tip geven? Zullen we samen op gaan lopen de komende tijd? En mijn advies is om dit niet te gaan regelen. Wat? Nee, mijn advies is om dit niet te gaan regelen. Mijn advies is om vast te gaan stellen wat je gaat doen. En daar samen met hem over te spreken. Daar gehoorzaam aan te zijn. En dan ga je zien dat de rest daarop volgt. Jongens, toen voorgangerschap om de hoek kwam kijken, paste dat qua tijd en qua inzet niet in ons leven. En dat hebben we prima overleefd en de Heer zegent. En toen dit om de hoek kwam kijken, paste het er echt niet bij. En de Heer heeft voorzien en hij zegent. En terwijl wij ons koesteren op een Rehoboth moment in februari, lopen we tegen dingen aan en ik denk, het zal toch niet waar zijn. Het zal toch niet waar zijn. We zullen toch wel een poosje gewoon lekker in Rehoboth mogen blijven. Ik denk het niet. Maar we gaan het vanzelf zien. Maar dit heeft te maken met, Heer, wat zegt u? En ik ga daar achteraan, ik wil achter u aanbewegen. En onze maatschappij schreeuwt iets anders. Maar ik zei dit vertellen. Beloofd land is beloofd land omdat het beloofd is. Door hem die is. Nou, die land echt. Beloofd land is beloofd land omdat het beloofd is door hem die is. Niet omdat het water daar rijkelijk vloeit. Niet omdat het er zo vruchtbaar is. Niet omdat je daar zo lekker in de luwte van Rehoboth kan vertoeven. Omdat hij gezegd heeft, dit is het land wat ik je beloof en waar ik jou roep en waar ik jou geplaatst heb.
Beloofd land is beloofd land omdat hij die is het beloofd heeft. En Beersheba is de plaats van de eed. Niet omdat God daar water gaf, want dat was er nog niet. Maar omdat hij zichzelf eraan verbond. En die plaats is de beste plaats om jezelf daar te vestigen. We gaan een tijd van aanbidding in. Ik had van de week wat overleg met Lianne. En veel te vroeg in de week zei ze... Pa, weet je waar je het over gaat hebben zondag? Dus ik appte terug Beersheba. Dan weet je exact niks. Maar dat was ook het enige wat er toen was. En we hebben samen even wat overleg gehad. En toen stuurde ze een lied terug. Ze zei, ik wil eigenlijk met dit lied beginnen na de preek. Lied van Jason Upton. Niet zo heel bekend. En het gaat zo. I'm gonna build you a garden in a dry and desert land. En weet je, het zingt lekker weg. Maar dit gaat over God die tot jou spreekt. En ik wil je vragen om in de tijd van aanbidding het zo te ontvangen. God zegt, ik zal een tuin voor je aanleggen. Te midden van woestijnen. Tweede zin zegt. I'm gonna find a river there. I'm gonna find a river there. Ik zal daar een rivier vinden voor jou. Ik wil je vragen om in die tijd van aanbidding je daarna uit te strekken. Tot zover is misschien nog bekend, maar er komt het tweede couplet. En dat zegt, look into the eyes, look into the eyes of love. You're gonna find the river there. Weet je wat dat is? Dat is God die tegen jou en mij zegt, hey, ik weet dat er heel veel is, maar kijk naar mij. Ja, maar, nee, kijk naar mij. Ja, maar, kijk naar mij. Look into the eyes of love. Ik hou onvoorwaardelijk van je. Ik heb mezelf voor jou gegeven. Ik heb beloofd dat ik er zal zijn. Ik heb beloofd dat ik je zal zegenen. En ik ben, zal trouw zijn aan wat ik ben, heeft beloofd. Kijk in mijn ogen. En daar zal je de rivier vinden die jou gaat voeden. Vorige week ging tijdens de aanbidding na de preek de bedieningstijd eigenlijk onbedoeld over genezing. Ik heb sterk de indruk dat die vandaag mag gaan over in vrijheid komen. In vrijheid komen van angst die je probeert in Rehoboth te houden. In vrijheid komt van teleurstellingen van Sidna. In vrijheid komen van de uitdagingen van het Gerardal. In vrijheid komen van de dingen die twist op je bord geslingerd hebben. Vrijheid die komt op basis van Rehoboth. Die misschien uitdaagt om daar te blijven. Maar die zegt, ik wil de volle vrijheid omarmen. Om in mijn Beersheba terecht te komen en me daar te vestigen. Ik weet niet wat de Heer tegen jou gesproken heeft. Ik weet niet of je het heel duidelijk hebt. Misschien zeg je van, ik ben nog zoekende. Maar ook als je zoekende bent, weet je... Het is prima om gaandeweg bronnen te graven. Daar staat de hele geschiedenis bol van. En die bronnen brengen leven voort waar ze gegraven zijn. Maar de uitdaging is om je niet te vestigen op de plaats waar het prettig voelt. Maar zeggen, Heer, waar heeft u me nou voor bestemd? Welke uitdaging geeft u mij? Ook vandaag staat er achterin nog steeds die kom met wijn. En ik wil je vragen, als je zegt, van ik merk dat de Heer daarover spreekt... om vandaag datgene wat probeert jouw blik af te leiden van Look into the Eyes of Love... op te schrijven en daar in de wijn te leggen die het bloed van Christus symboliseert. Als je het ding openmaakt, we doen er iedere zondag een huishoudfolietje overheen... en dan staat erop niet weggooien. Als je het ding openmaakt, komt er een lucht uit, jongen. Dat gaat over dat je in Rehoboth zit en nog niet in Beersheba, Peet. Je moet daar weg. Alles wat erin gegooid is... is niks meer van terug te vinden. Het gist, tekst is uitgewist, papier is aan het verrotten. Hij staat er volgende week voor het laatst. En ik wil je vragen, als jij zegt van... dit zijn de dingen die mijn blik proberen af te leiden... en die zorgen dat ik daar mijn blik op vestig... en mijn vertrouwen of mijn aandacht of whatever. Heer, ik schrijf het op en ik leg het achter en neer. Want er zit iets in het actief
een stap zetten in dat soort dingen. Om te komen op de plaats waar hij zegt, ik zal een tuin voor je maken. Te midden in een woestijn. Ik zal jou de rivier laten zien als je in mijn ogen kijkt. Ik zal het water laten vloeien in jouw leven. Ik zal ervoor zorgen dat er vrijheid komt door de aanwezigheid van mijn geest. Ik. En ik wil je van harte uitnodigen om de tijd van aanbidding die volgt op die manier in te gaan en ook te gebruiken, te benutten voor een stukje interactie met jouw God.